Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Thijs van den Brink. Hij is boos op Angela de Jong, maar waarom?
Dan de vragen van Nieuwsuur aan lijsttrekkers. Scherp, origineel en totaal irrelevant.
Plus, waarom het beste verkiezingsdebat tot nu toe werd georganiseerd door partijen zelf.
Verder, Khadija Ariep blijft maar winnen en winnen in de mediadynamiek.
En een gratis gouden tip voor politieke partijen. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Nooit van de EO-visie gehoord, Victor, maar nu wel, want jij wilt het hebben over de EO-visie.
Het is natuurlijk mijn lijfblad, Lars. Ik lees het elke week van cover tot cover, zeg maar. Nee, dat is eerlijk gezegd ook niet helemaal het geval. Mijn aandacht werd wel getrokken door een column in dat blad, want ik volgde Thijs van den Brink op Twitter. En die had een column, of die heeft een column in dat blad, wat ik op zich ook wel begrijp. Hè? Een EO-boegbeeld heeft een column in het EO-blad, dat vind ik op zich logisch. Maar hij promootte het ook flink op Twitter, echt flink op Twitter. Want hij had een column geschreven die een reactie was op Angela de Jong. En dat vond ik wel opmerkelijk, want dat gebeurt niet zo heel vaak.
Nee, want het is een beetje zuur natuurlijk, hè, als je gaat reageren op wat er in de krant over jou geschreven wordt.
Precies, precies. Het feit dat jij het niet eens bent met kritiek van Angela de Jong, ja, dat geloven we wel. Dat zal allemaal wel, dat komt heel zuur over als je daarover gaat klagen. Maar die adviezen zijn allemaal in de wind geslagen door Thijs van den Brink. En ik wil even een paar fragmenten uit die column van Thijs voorlezen. Want ik zat me op een gegeven moment echt af te vragen van, gaat het nog wel goed met Thijs van den Brink? Het is een hele melodramatische column. Ik zie hem meestal als een vrij nuchter persoon. Ja. Maar ik had het idee dat hij echt heel erg in de put zat. Want hij richt zich in deze column tot Angela de Jong, wat ik al een merkelijke stijlkeuze vind. En dan zegt hij, Angela, tussen jou en mij, ik heb in mijn leven steeds beter leren omgaan met kritische columns, denk ik. Ik mag van mezelf een half uur treuren om een slechte recensie en een uur blij zijn om een goede. Meestal lukt dat. Maar dan vervolgt hij. Met jouw column lukte het me niet om een gedachte na een half uur weer te verzetten. Je doet ons en de Op1 redactie onrecht. Nou, ik dacht wel, jeetje, wat heftig.
Dit klinkt een beetje alsof hij gewoon met de EO-psycholoog heeft gepraat en de EO-psycholoog hem verteld heeft van, je mag een half uur treuren, je mag een uur blij zijn. Dat is een beetje de stijlregel die ik als psycholoog adviseer hier.
Maar ik dacht bijna van, er moet iemand gewoon Thijs een hele grote knuffel gaan geven. Want hij zit echt gewoon diep in de put. En nogmaals, ik ken hem als iemand die volgens mij vrij nuchter is. Tenminste, zo komt hij altijd over. Dus ik zat me wel echt af te vragen van, wat zit hier precies achter? En even om terug te gaan in dit verhaal, want waar reageert Thijs nou precies op? Angela in haar column verweet Op1, het programma dat Thijs 2 keer per week presenteert, scoringsdrift. Daar gaat het allemaal om. Want in de dinsdageditie die Thijs presenteert, was er een quote 500 miljonair te gast en die gaf financiële tips aan een werkende arme. Nou, dat is tot daar aan toe, maar het was een beetje een hork, zeg maar. Die miljonair gaf allerlei adviezen die meer bedoeld waren om te laten zien dat hij zelf erg slim is. En ja, dat voelt toch een klein beetje ongepast naar zo'n werkende arme, die vrouw daar. Je kreeg toch een beetje medelijden. Hij was echt een enorme hork daar.
Ja, een beetje Louis van Gaals, hè? Van, ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?
Ja, precies, precies. Ja, nou ja, goed. Angela zei van, dat vond ik scoringsdrift. Ik vond dat geen goed onderwerp. En er waren ook best wel wat mensen die daar ook wel mee eens vonden. Die vonden dat ook niet zo'n heel sterk onderwerp. Dus daar ging het oorspronkelijk om.
Ja, klinkt ook een beetje als SBS-TV, hè? Want je hebt zo'n programma Steenrijk Straatarm, waarin miljonairs een weekje ruilen met een bijstandsgezin en andersom. Ja. Puur voor de kijkcijfers, puur voor het amusement. Ja, dat is dit natuurlijk ook een beetje als je dit zo bewust aan tafel zet.
Ja, dat is het ook wel een beetje. Dus ik vond ook de kritiek van Angela niet helemaal onterecht in dat opzicht. Maar goed, nogmaals, als je dit allemaal even in oogschouw neemt, waarom reageert Thijs zoals die reageert? En ik denk dat dit wel iets heel erg interessants laat zien over hoe de mediawereld werkt. Want Thijs heeft ook een podcast, dat heet Spin Doctors. En ik denk dat hij heel goed heeft geluisterd naar Spin Doctors. Hij zoekt hier bewust het conflict op met Angela om een nieuwe koers van Op 1 te onderstrepen. Wat is namelijk het geval? Op 1 heeft de afgelopen tijd wat keuzes gemaakt om een wat inhoudelijker programma te zijn. Ze willen iets meer de nieuwsuurkant op en iets minder de ophefkant op. En daardoor hebben ze minder BN'ers uitgenodigd. Ze hebben ook iets minder lichte onderwerpen. Het is ja wat journalistieker, wat informatiever geworden, wat minder ophef geworden.
Ja.
Probleem alleen is dat die nieuwe koers nog niet heel erg bekend is bij veel kijkers. Mensen weten nog niet echt dat er een nieuwe koers is. En ze weten het programma ook nog niet echt te vinden, want het scoort niet supergoed. Rond de 500.000 kijkers. Er zijn wel eens betere momenten geweest. Dus hij wil dit graag onder de aandacht brengen.
Ja, en bij een product in de supermarkt kan je dan een groot label erop zetten van nieuw, verbeterde receptuur, extra lekker. Bij de pindakaas past dat perfect. Maar ja, dat kan je niet zo goed doen bij een talkshow natuurlijk. Hè? Je kan niet zeggen van de talkshow nu met een nog beter format.
Dat is heel gek. Ja. Dus je hebt iets nodig om dat te kunnen agenderen. En waarom zoekt nou Thijs van den Brink het conflict met Angela de Jong? Nou, omdat dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld RTL Boulevard, ik weet niet of ze het gedaan hebben, maar dat zouden ze kunnen doen, die kunnen daar dan een artikel over gaan schrijven. En dan is de headline van dat artikel Thijs van den Brink woest op Angela de Jong. Weet je wel? En dan de eerste twee alinea's, die gaan dan op de aanval van Thijs op Angela. En dan in de derde alinea staat, wat ook in het artikel van Thijs staat, dat Op 1 een nieuwe koers is gaan varen die journalistieker is. En dat is hoe je die boodschap uiteindelijk kan overbrengen. Dus je kunt gewoon als het ware een relletje gebruiken om je boodschap bij het grote publiek kenbaar te maken.
Ja, dus je gebruikt hier een relletje om een inhoudelijke boodschap over het voetlicht te brengen. En als hij alleen een inhoudelijke boodschap had opgeschreven in zijn column, dan was het natuurlijk nooit een column van EO-visie breed gedeeld. Maar door
het niemand
te koppelen aan een aanval op Angela de Jong, gaat iedereen het nu ineens lezen.
Hij heeft het RTL Boulevard waardig gemaakt. En nogmaals, ik weet niet of ze er tijd en aandacht aan hebben besteed, maar dit zou iets kunnen zijn. En misschien hebben ze wel een andere insteek. Misschien is het van Thijs van den Brink gaat door een diep dal na kritiek van Angela de Jong. Weet je wel, je kunt er allerlei clickbait-achtige headlines van maken om dat uiteindelijk daar toch een onderwerp te maken. Maar dat heb je nodig inderdaad om uiteindelijk dat mensen daar bewust van te maken.
Ja, en dat hij het echt heel belangrijk vindt, dat blijkt ook wel. Want het staat dus niet alleen in EO-visie en niet alleen heeft hij het gedeeld op Twitter. Maar dit weekend staat diezelfde een ingekorte versie daarvan, zelfs in het Algemeen Dagblad.
Ja, dat is zelf. Inderdaad, ja. Ja.
En dat vond ik interessant, want ik dacht van, is dit nou gewoon een opinieredacteur geweest van het AD die contact opneemt met Thijs van den Brink en vraagt van, hey, wat leuk, mogen wij jouw column gratis overnemen in het AD? Toch mooie gratis kopij.
Ja.
Maar dat is dus niet wat hier gebeurd is, zegt Thijs zelf. Hij heeft zelf die brief gestuurd aan het AD, omdat hij zo graag wil dat heel veel mensen dit punt lezen.
En ik begrijp ook wel weer waarom het AD dat dan geplaatst heeft. Want daarmee kunnen zij laten zien dat zij de krant zijn waar het maatschappelijk debat plaatsvindt. Dus dit is in ieders belang. Maar dit is gewoon hoe showbiz-relletjes werken, dames en heren. Dit is gewoon allemaal gewoon de manier waarop iedereen uiteindelijk profiteert. Angela is relevant, het AD is relevant, Thijs is relevant. Op 1 heeft ze nieuwe koers gepromoot. Iedereen wint. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, nou zijn er mensen waarschijnlijk die denken van, die arme Thijs. Nou, we hoeven ons geen enkele zorgen te maken op Thijs. Ik denk dat het uitstekend gaat met Thijs. Het idee dat hij echt in de put zit door de column van Angela. Jongens, niemand gelooft er wat van. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin.
Dus als ik dit even probeer te destilleren tot een communicatieadvies. Als je een saaie maar belangrijke boodschap hebt, dan kun je daar het beste een rel aan koppelen.
Ja.
Want die rel die helpt jou om die saaie maar inhoudelijke boodschap over het voetlicht te brengen.
Precies, ja, exact. Ja.
Mag ik nog wel een schrijftip geven aan Thijs?
Ja.
Hij doet iets wat ik tegenwoordig steeds vaker zie. En ik erger me er dood aan.
Okay.
Wat hij doet is, hij schrijft in zo'n serieus stuk, zo'n serieuze column, alsof hij aan het twitteren is. Dan schrijft hij bijvoorbeeld niet, wij zijn niet uit op ophef. Maar dan schrijft hij, wij, punt, zijn, punt, niet, punt, uit, punt, op, punt, ophef, punt.
Ja.
Alsof het een tweet is.
Ja.
Maar het is geen tweet. Het is gewoon een serieuze column. Ga dan niet schrijven alsof je aan het twitteren bent.
Oké, dus je vindt ook dat hij te veel op Twitter zit eigenlijk. Ja. Jij zegt, ga af en toe even van Twitter af.
Ga weg van Twitter, Thijs.
Oké.
Dat wordt zijn nieuwe bijnaam vanaf nu, Twitter Thijs.
Ja, oké. Goed, laten we het hebben over de interviews van Nieuwsuur met lijsttrekkers. Want de verkiezingsuitzendingen van Nieuwsuur, wij nemen dit op zaterdag, er zijn er inmiddels 3 geweest. Ze beginnen met de kleine partijen. Forum voor Democratie, DENK en de ChristenUnie zijn tot nu toe geweest. De komende weken zijn alle partijen aan de beurt. Ze gaan van klein naar groot. En het zijn spraakmakende interviews. Het is wel eens even interessant om die te gaan analyseren.
Ja.
We hebben beide de uitzendingen gekeken. Wat is jouw indruk ervan, Lars?
Nou, ik had het gevoel dat er hele scherpe vragen waren. Mm-hmm. Maar ik vroeg me wel af, gaan ze over het juiste onderwerp? En als we even per gesprek gaan kijken, dan is het misschien ook handig om dat even langs te lopen. Want het eerste gesprek was met de leider van DENK, dat is Stefan van Baarle.
Ja, Stefan van Baarle is volgens mij inderdaad, maar inderdaad. Ja.
En enkele belangrijke vragen kwamen aan bod. Vragen als, bent u het eens met alles wat de Rotterdamse DENK-fractie en het Rotterdamse college doet? Nou, zijn antwoord, dat debat hoort thuis in de Rotterdamse gemeenteraad. Daar wilde hij zich niet in mengen.
Nou, ja.
Een andere vraag, is DENK nog wel dezelfde DENK als vroeger? Nou, antwoord, op sommige punten wel, op andere niet. Nog een vraag, met wie wil u nou een coalitie vormen? Antwoord, laten we eerst de kiezer spreken. En toen wierp Arjen Noorlander daar tegenin, maar de kiezer wil duidelijkheid. En toen dacht ik wel van, nee, jij Arjan, jij wil duidelijkheid. Ik weet niet of de DENK-kiezer echt wakker ligt van dat niet de hele coalitievoorkeur wordt genoemd. Maar bij heel veel van die onderwerpen dacht ik van, ze zijn best makkelijk te beantwoorden, die vragen. En het zijn ook niet echt de dingen waar half Nederland zich zorgen om maakt of zo. Het is niet dat ik denk van, ik ben wel heel nieuwsgierig wat de fractievoorzitter van DENK vindt van de Rotterdamse fractie van DENK.
Ja, ik weet het niet. Ik vind dat er zitten echt wel een paar hele interessante stukjes informatie in. Wat ik echt wel interessant vond aan het DENK-interview is dat DENK een veel conservatievere koers is gaan varen de afgelopen jaren. Dus dat lieten ze wel zien, dat ze echt op een andere manier aankijken tegen homorechten en andere kwesties die op dat vlak zich bevinden. En dat vond ik best wel interessant eigenlijk om te weten. Ik had dat niet zozeer opgemerkt, omdat ik niet hun stemgedrag bestudeer wat dat betreft. Nee. Maar dat vond ik wel interessante informatie.
Ja, zeker, omdat ook werd gesuggereerd dat dat komt omdat ze steeds vaker concurreren met Forum voor Democratie. Dus dat de traditionele achterban van DENK steeds vaker overweegt om op Thierry Baudet te stemmen.
En DENK komt natuurlijk voort uit 2 mensen die zich hebben afgesplitst van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie destijds. Dus dit is echt wel een opmerkelijke evolutie in die partij. Dus ik vond dat ze dat wel op een interessante manier hebben blootgelegd.
Ja, 1 vraag vond ik daar overigens wel interessant en het is ook wel leuk om daar misschien even naar te luisteren. DENK steunt wel eens moties van de PVV. En toen was de vraag eigenlijk waarom? En laten we even luisteren naar de vraag en het antwoord.
U noemt hem een pseudofascist. Tegelijk heeft DENK 1107 moties van de PVV gesteund. Hoe kan dat?
Nou, omdat in de Tweede Kamer heel veel moties voor liggen die voorstellen hebben om bijvoorbeeld de BTW op boodschappen te verlagen. Dan stemmen wij daarvoor.
Ja. Ik snapte de vraag, maar ik dacht ook wel van, is dit antwoord niet heel voor de hand liggend? Volgens mij zag iedereen van een kilometer aankomen dat hij dit antwoord zou geven. En of je hem daar echt mee in problemen brengt, dat vraag ik me wel af.
Ik denk dat Nieuwsuur heeft volgens mij een bepaalde strategie. En dat is dat ze de vragen proberen te stellen die de mogelijke kiezers van zo'n partij hebben. Dus in dit geval zijn dat de DENK-kiezers. En ik kan me voorstellen dat een deel van die kiezers denkt van, we moeten nooit samenwerken met de PVV onder geen enkel beding, want de PVV is gewoon een racistische partij, dat is hoe zij het zien. En gewoon alleen maar een boycott, dat is de enige manier waarop je daarmee om kunt gaan. En dus ook een motie die je niet, of die je inhoudelijk steunt, ook die, als die door de PVV wordt ingediend, moet je niet steunen. Alleen het punt is, dat is misschien de strategie van Nieuwsuur. Dat vind ik op zich een goede strategie. Maar ik denk de fout die ze daarmee maken is dat ze niet voldoende die vraag relevant maken voor andere kiezers. Want ik vond dit antwoord van Stefan van Baarle eigenlijk gewoon een uitstekend antwoord. Ik denk van als je het gewoon inhoudelijk eens bent met de motie, wat maakt het uit dat die door een partij wordt ingediend waar je het verder niet mee eens bent? Met deze motie ben je het wel eens en dan komt er dus beleid waar jij voor bent. Dat is toch een goede zaak. Dus ik denk dat de fout van Jeroen Wollaars in het geval is het niet voldoende relevant maken van die vraag. Dat zouden ze beter kunnen doen.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hè? Want bijvoorbeeld dat gesprek met Thierry Baudet, dat werd heel erg bekritiseerd ook. Omdat er bijvoorbeeld door werd gevraagd over een maaltijdbox die Thierry Baudet vanuit zijn persoonlijke BV heeft opgezet. Dus hij verdient geld Met een maaltijdbox waarbij die belooft dat alles direct van de boer komt. Maar dat bleek dan uit China te komen en uit Frankrijk. En op zich vond ik dat wel een interessante, want ik snap de kritiek erop. Maar ik snap ook wel dat voor een gemiddelde Forum voor Democratie kiezer dit misschien wel een belangrijkere vraag is dan een vraag over waarom bent u tegen woke? Is dit wat u zegt, is dat niet racistisch of zo? Want ik kan me heel goed voorstellen dat de traditionele Forum voor Democratie achterban, juist bij die vragen die misschien jij en ik heel goed vinden, zoiets heeft van dat is helemaal geen vraag waar ik echt van wakker lig.
En inderdaad, want ik zag ook weer mensen zoals Hans Leroes, oud-journaalhoofdredacteur, twitteren en die zeggen van, is dit nou waar de NPO mee bezig is? Zijn dit nou de belangrijke vragen om te stellen? Maar ik denk inderdaad dat het wel degelijk wat zegt over iemand. En dat had misschien wel meer uitgesproken moeten worden, maar de vraag hier natuurlijk die Thierry Baudet voorkrijgt is van, ben je je eigen achterban aan het bedonderen? Want jij zegt dat die maaltijdbox producten bevat die van Nederlandse boeren komen. En wat blijkt, de noedels komen uit Japan en het vlees komt van een groothandel, ook niet van een boer. Ja, dat is duidelijk dat hij dan een product verkoopt en dus niet de waarheid daarover vertelt. Dat is wel voor de achterban en voor de potentiële kiezers die maaltijdbox misschien koopt, wel degelijk een relevante vraag. Dus ik vind het slim van Nieuwsuur dat ze zich echt een soort van niche hebben toegeëigend door echt de vragen te stellen die de achterban van zo'n partij mogelijk heeft. En vroeger hadden ze ook die kiezers in de studio. Ze hebben deze keer wel de keuze gemaakt om die mensen niet meer in de studio te hebben, maar tegelijkertijd zijn ze wel via filmpjes nog steeds in die uitzending zichtbaar. Ja. Dus vaak worden een paar van die vragen in ieder geval ingeleid door bezwaren van zo'n kiezer of in sommige gevallen een ex-kiezer van een partij.
Nee, wat ik me wel kan voorstellen is bijvoorbeeld met die maaltijdbox, die werd nu in 2-3 minuten behandeld. Ja, dan heb je eigenlijk niet de tijd om daar echt de diepte in te gaan en uit te leggen waarom het problematisch was. Misschien was het beter geweest om die primeur dan een week eerder uit te zenden, dat je echt even goed de diepte in kan gaan en dan nu in deze uitzending zijn reactie daarop te vragen.
Ja, het zou kunnen inderdaad. Ja, de vraag is ook hoeveel diepgang je erover wil hebben. Maar goed, dat is een andere kwestie. Wat ik ook soms wel interessant vind, als je de vragen van Jeroen Wollaars en ook die van Marielle Tweebeke trouwens analyseert, dan voel je ook af en toe wel een valkuil. Want ik zit ook af en toe daar voor mijn televisie en dan denk ik van, nee, valkuil. Want op een gegeven moment zei Jeroen Wollaars iets in de trant van, hij zei dat tegen Stefan van Baarle van Denk van, mogen we stellen dat u een verbindende partij bent? Nou, op het moment dat die vraag gesteld wordt, dan denk ik al bij mezelf, oké, dit moet je niet gaan bevestigen. Want op het moment dat jij dat bevestigt, dan weet je gewoon dat er een vraag komt en van, u zegt dat u inderdaad een verbindende partij bent, maar onlangs heeft u dit en dit en dit op Twitter gezegd. Ja, dat is toch niet heel erg verbindend, hè? Dus je voelt van een kilometer afstand aankomen dat dit slecht is om te zeggen.
Sterker nog, ik vermoed dat Jeroen Wollaars ook zeg maar scenario's had op zijn blaadje, dat hij daar nee op had gezegd.
Ja.
Van u zegt, u bent niet verbindend. Nou, waarom zegt u dan dit in het verkiezingsprogramma?
Ja, dus ja,
precies. Wat hij er ook op had gezegd, hij was altijd klem gezet.
En Stefan van Baarle dan ook wel weer aardig, want hij ging daar niet zozeer op in. Hij zei van, wij zijn activistisch en agenderend. Want je kunt ook niet ontkennen dat je verbindend bent. Hè? Want als je zegt van, nee, wij willen totaal niet de verbinding opzoeken. Ja, dan ben je natuurlijk ook ongeschikt om op zeg maar in de politiek te gaan. Je moet altijd een klein beetje polariseren, altijd een klein beetje verbinden. Je moet de juiste mix daartussen hebben. Dus je kunt het ook niet ontkennen. Dus daarom kan je veel beter daar gewoon dat op de eigen manier framen. En dat deed Stefan van Baarle door te zeggen van, wij zijn activistisch en agenderend. Ik vond de meeste van deze drie interviews overigens met Mirjam Bikker. Jeetje, wat was het hard werken om daar doorheen te komen. Zeg, mijn god. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het echt een van de saaiste vrouwen in de geschiedenis van de politiek. Mijn god. Wat een drama.
Ze is inhoudelijker, denk ik, dan veel anderen. Misschien had jij meer theater en zo verwacht.
Nee,
dat zij wel heel goed omging met lastige vragen.
Ja, nee, ik vond het echt ongelooflijk. Nog even, we zitten ook wel eens in de oppervlakkige observaties hier. Daar, die gaan we ook niet uit de weg. Ik had ook op een gegeven moment bij mezelf zoiets van, goh, Jeroen Wollaars kan wel een hamburgertje gebruiken, hoor. Mijn god, jongens. Hij is mager. Hij is echt heel mager.
Een hardloper, denk ik, of niet?
Ik weet het niet, maar ik had echt zoiets van, kom op Jeroen, ik had de neiging om gewoon een hamburger met lekker veel mayonaise en zo en een laag kaas erop en zo, van neem even een hamburger. Want je straalt toch meer kracht uit als je iets, je moet niet iemand geen overgewicht hebben, maar als je gewoon een klein beetje de massa hebt, zeg maar daar.
Goed. Inhoudelijke observaties en minder inhoudelijke observaties, daar is deze podcast van. Dankjewel, Victor.
Oh, nog één ding trouwens. Ik ben heel benieuwd welke partij gaat afzeggen. Want ze zijn echt wel heel erg kritisch. Ze zijn echt wel heel beschadigend. Ik kan me best wel voorstellen dat, net zoals de PVV op een gegeven moment vorige keer heeft afgezegd op een gegeven moment. Ik kan me best voorstellen dat als er een paar kritische interviews tussen zitten, dat een andere partij ook zegt van, liever niet. We vinden het een groot risico inderdaad.
Ja. Tot nu toe heeft alleen de SGP dat gedaan.
Ja, ja. Maar goed, nogmaals, ik moedig het wel aan. Ik vind het goed. Ik denk dat het goed is om gewoon lekker door te vragen door heel veel inhoudelijke dingen aan de orde te stellen. Dus over het algemeen geniet ik er wel van. Dus waarvoor dank Nieuwsuur. Dank Marielle en Jeroen. En geniet lekker van een hamburgertje.
Goed. Zullen we het hebben over verkiezingsdebatten?
Waarom laat je zo stil te vallen daar? Dat is ongemakkelijk. Je moet direct doorgaan.
Oké, verkiezingsdebatten. Daar gaan we het over hebben, Victor.
Ja, klopt. Ja, nee, we gaan niet specifiek over verkiezingsdebatten hebben, maar jij wilde het hebben over een debat wat best wel goed was. We hebben het vorige week ook over gehad. Dat debat tussen Timmermans en Omtzigt.
Ja, precies. Want eerst even waar het misging. Want op vrijdag was het Radio 1 debat en dat is echt alles wat er slecht is aan debatten. Snelle toneelstukjes, ingestudeerde one-liners. Eigenlijk vooral interessant om er filmpjes van te knippen voor de socials en dat gebeurt ook. En ik moest wel grinniken dat donderdagavond was de laatste aflevering van de avondshow met Arjen Lubach.
Ja.
Er werden allemaal debat trucs van de verkiezingsdebatten op de hak genomen.
Dat was een grappig onderdeel inderdaad. Ja.
Je zag er verschillende echt weer terugkomen bij Radio 1. Hè? Gesprekken met de kiezer. Als ik nu even mijn punt mag maken. Boven de partijen proberen te staan. Toewerken naar de climax. Ik vond het een hilarisch blokje. Kijk het vooral terug. Qua beeldregie. Dan mag ik dan met een minder inhoudelijke observatie komen?
Ja, natuurlijk mag je. Ik ben eigenlijk blij dat jij een keer met een minder inhoudelijke observatie komt. Graag, kom maar door.
Wat is Diederik Smit klein?
Ja, dat had ik eigenlijk ook, ja.
Hij stond naast Tex de Wit en Jonathan van het Reven. En ik dacht echt, er zit een halve meter tussen.
Ja. Ik weet dat de presentatoren van Hart van Nederland, die staan achter een desk. En die verschillen ook natuurlijk in lengte, zoals mensen dat vaak verschillen. Dan is altijd degene die het kleinst is, die staat dan op een kistje. Dus dan lijken ze in beeld even lang. Dus dat is hoe dat normaal gesproken wordt opgelost. Dat zal bij RTL Nieuws ook het geval zijn. Maar inderdaad, dat hadden ze hier niet gedaan. En je zag gewoon dat inderdaad Diederik Smit mega klein is.
Ja, ook bij verkiezingsdebatten overigens weet ik, is dat wel eens geëist. Hè? Gerhard Schröder in Duitsland, die heeft een keer geëist dat hij ook op een kleine verhoging kon staan tijdens het debat, omdat hij ook niet zo groot is. Sarkozy is ook heeft het volgens mij ook een keer gevraagd.
Ja, klopt. Ja, nou, ik weet dat Sarkozy een keer moest speechen achter hetzelfde katheder als waar Obama net een speech had gegeven. En Obama is natuurlijk vrij lang. En dat Sarkozy is dan een klein mannetje. Dus dan inderdaad stond er een kiesje voor hem klaar om daarop te gaan staan inderdaad. Maar als je gaat kijken, de lengte is echt wel belangrijk. Want er is ook onderzoek gedaan naar de gemiddelde Fortune 500 CEO in de Verenigde Staten. En dat zijn echt vaak mannen die langer zijn dan gemiddeld, zeg maar. Dus kennelijk is er wel iets in ons brein wat iemand lengte, dat we dat associëren met toch meer gezag of autoriteit.
Nou, voor de volgende keer. Ja. Laten we het gaan hebben over het debat tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. Want dat was echt een verademing. En het leek me interessant om te kijken waarom dat nou zoveel beter was dan veel andere verkiezingsdebatten. En dat kwam voor een deel omdat de spreektijden veel langer waren. Je krijgt soms gewoon 7 minuten om je punt te maken. En dat is echt heel lang. Want kijk, ook in de Tweede Kamer hebben mensen vaak langere spreektijd. Maar ja, staan er continu mensen bij de interruptiemicrofoon om je te onderbreken. Je hebt nog geen 3 zinnen uitgesproken of je wordt al onderbroken. Nou, hier mochten ze gewoon 7 minuten lang de diepte ingaan. Nou, je had minder sprekers, maar 2. En je had een rustig publiek. Op instructie van debatleider Diana Matroos. Want
ja, dat begreep ik inderdaad. Ja.
Heel vaak, en dat hebben we ook wel bekritiseerd, zie je een dynamiek bij verkiezingsdebatten waarbij het publiek continu reageert. Op een gegeven moment een kwart van de zendtijd gaat naar applaus en reacties van het publiek.
Het is zo storend als kijker, want je bent alleen maar aan het luisteren naar hoe andere mensen aan het klappen zijn. En vaak ook voorspelbare one-liners. Dus het is echt altijd verschrikkelijk irritant. Ja,
en je ziet ook dat die debaters daarop reageren door elkaar vliegen te gaan afvangen. En dat was hier dus niet. En dat vond ik heel plezierig. Ook, we waren vorige week kritisch over Diana Matroos. Zij was echt een prima debatleider, juist ook omdat ze niet betrokken wilde zijn bij de virale momentjes. Dat zie je bij verkiezingsdebatten wel vaker.
En debatleiders heeft natuurlijk ook gekregen, inderdaad. Ja.
Dat die heel erg op de voorgrond willen zijn. En zij legde ook in het begin sterk uit dat zij hier vandaag was voor de kiezer. Hmm. Niet voor de organiserende partijen. En dat bleek ook wel. Zij wist dat gewoon goed te doen. Hmm. En wat ik interessant vond, is dat er hebben eigenlijk nauwelijks mensen gekeken. Want er past iets van 300 mensen in de zaal. Ik zat te kijken naar de livestream. Daar keken iets van 5000 mensen naar. Nou, daar sla ik niet van achterover. Maar nee, de aandacht in de media was eigenlijk net zo groot als bij de andere debatten. Dus het indirecte bereik van het debat was eigenlijk net zo groot als bij ieder ander debat. En dat maakt ook dat het een goede zet is geweest. Een uitstekende zet is geweest om dit debat zo te organiseren.
Ja, ik denk ook dat de timing hielp, want er was die dag, het was geloof ik maandag dat het georganiseerd werd, geen ander groot campagne nieuws, dus dit was het grote ding wat gebeurde in de campagne, ja. Dus dan is het automatisch iets wat veel aandacht krijgt.
Ja, misschien nog twee suggesties om het wel beter te maken, dit soort debatten. Mm-hmm. Ik vond de thema's te breed. Ja. Wat je gewoon zegt van we hebben een blok bestaanszekerheid. Dat is zo'n blok, daar kan je alles in stoppen. Je zag op een gegeven moment de behoefte om het halve verkiezingsprogramma dan maar te delen in dat blok. Ja, dan vind ik het toch wel fijner als bij een debat wordt gekozen van we gaan het hier specifiek hebben over bijvoorbeeld één onderdeel van bestaanszekerheid. Ja, ja. En daar gaan we die diepte in. En want anders krijg je nog steeds dat als je alles over bestaanszekerheid in 7 minuten probeert te proppen, dan heb je nog steeds dat je eigenlijk met veel one-liners moet gaan werken. Ja. En ik dacht ook, gemiste kans, het debat werd op YouTube gedeeld, maar verder op geen enkel sociaal medium. Terwijl je bijvoorbeeld ook echt een livestream op Twitter had kunnen zetten en op andere platforms, dat in je timeline zelf dat debat voorbij komt. Ik denk dat daar ligt ook wel ruimte voor andere partijen. Als je nou echt wilt dat mensen het over je debat hebben, zorg dan ook dat je bij de andere sociale kanalen direct gewoon in die timeline komt.
Precies. Maar een goede les voor de media is in ieder geval dat dit soort debatten met meer diepgang, hè, dus waar mensen wat langer kunnen spreken zonder dat ze worden onderbroken door een journalist zoals Twan Huis, dat kan best wel iets zijn waar de kiezer behoefte aan heeft.
Ja, denk ik wel.
Ja, en dan zijn er ook nog de NOS op 3 debatten.
Ja, nou, een eervolle vermelding vind ik wel. Want kijk, jij en ik zijn niet de doelgroep van dit soort debatten. Ik denk dat het is heel duidelijk gericht op een jongere doelgroep. En daar
mensen
kijken,
die identificeren als Super Mario, die zijn eigenlijk ook de doelgroep.
Ja, maar er kijken wel heel veel jongeren naar. En die echt naar een langer debat kijken. Het is heel makkelijk om als twee eind dertiger, begin veertigers daar kritisch over te zijn. Zeggen.
Ja, nee, ik vond het eerlijk gezegd, ik heb alleen maar fragmenten gezien, maar ik vond de fragmenten echt hilarisch, eerlijk gezegd. Vooral dat ene veelbesproken debat tussen Thierry Baudet en Rob Jetten. Ja, die gast die leek echt op, tenminste die non-binaire persoon leek echt op Super Mario. Oké, anyway, ik zal me er maar niet aan gaan branden, want dat gaat alleen maar kritiek opleveren. Tot zover de debatten. Er is een programma geschrapt en niemand viel het op. Dat is toch echt verschrikkelijk. Talpa, SBS6, heeft het weer geschrapt. En dit is dus een maand geleden gebeurd en niemand heeft dit opgemerkt tot afgelopen week Tina Nijkamp. En toen dacht ik wel bij mezelf, dat is toch wel de meest trieste manier om van het scherm te verdwijnen. Hè? Want normaal gesproken zijn er wel mensen die zeggen dat ze het jammer vinden. In dit geval, je was zo irrelevant dat het niemand opviel.
Ja, maar even, je zei nu, Talpa heeft het weer geschrapt. Nee, ze hebben het weer geschrapt. Daar wil je het over hebben. Hè? Het weerprogramma van Talpa.
Ja, het weerbericht.
Ja. Was dat niet duidelijk? Ik weet niet of iedereen dat door had, Victor.
Oh, nou, het weerbericht. Ja, want ze hadden echt een heel groot ding een paar jaar geleden van het weerbericht gemaakt. Ze hadden op een gegeven moment Piet Paulusma de laan uitgestuurd. Nou, dat was toch al een vrij opmerkelijke keuze, want Piet Paulusma was een hele geliefde weerman. En die hadden ze vervangen door twee mensen die van RTL4 overstapten. Amara Ombuka en Dennis Wild. En ze wilden dat weerbericht een soort van hele nieuwe impuls geven. Er werd een hypermoderne studio neergezet. Maar ja, het resultaat was dat eigenlijk dat nieuwe weerbericht veel minder scoorde dan het oude weerbericht. Het oude weerbericht met Piet Paulusma, dat was jarenlang een van de best bekeken, zo niet het best bekeken programma van SBS6. Nou, het nieuwe weerbericht was niet zo populair en het is dus nu geruisloos verdwenen. In de zin dat de site is verkocht, weer.nl, die is overgenomen door een bedrijf dat heet Compass Publishing. Dat ken ik verder niet. En het weerbericht is niet meer te zien naar Hart van Nederland, de shownieuws in de avond. Er is nog wel in de ochtend, na de Hart van Nederland ochtendeditie, een kort weerbericht, dat is niet geschrapt, dat blijft nog wel bestaan, maar het hoofdweerbericht, zeg maar, in de avond, dat bestaat niet meer. Ja, en dat is natuurlijk wel een enorme degradatie van het weerbericht.
Ja, het was mij inderdaad niet opgevallen. Nou, nee. Nou moet ik eerlijk toegeven, ik keek het niet, maar Otmon, Dat hoort in de Nederlandse kanon, zeg maar. Van de 100 meest memorabele dingen van de mediawereld.
Ja, wat ik zei, Piet Paulusma was zeer geliefd. Maar ik denk dat het eigenlijk een paar dingen aangeeft. En ik denk ten eerste wat het aangeeft is dat nieuwer niet altijd beter is. Dus dat, moderne weerbericht was ook een beetje klinisch en sfeerloos. Piet Paulusma, daar hoorde een soort van Hollandse gezelligheid bij die de SBS-kijker gewoon zeer op prijs stelde. Daar wilden ze naar kijken. Ze wilden minder naar dat hele klinische weerbericht kijken wat uiteindelijk er kwam. Dus dat is de eerste les die je er in het geval van kan trekken. Ik denk de tweede les is de overstap van Amara Onwuka en Dennis Wild is echt een episch onhandige overstap geweest. Want in de televisiewereld heeft niemand, maar dan ook helemaal niemand, baanzekerheid. Behalve, ik heb het wel eens een keer eerder gezegd, behalve weermensen. Die zitten er allemaal jaren, decennia. Ja. Helge van Leur heeft er iets van 25 jaar gezeten bij RTL. Gerrit Hiemstra, die net weg is bij de NOS, die heeft er ook bijna 25 jaar gezeten. Erwin Krol heeft er vele jaren gezeten. Al die mensen die er nu zitten, zitten in de meeste gevallen al jaren daar. Je hebt superveel baanzekerheid als weerman. Maar ja, wat hebben Dennis en Amara gedaan? Die hebben hun carrière op het spel gezet. Want door over te stappen naar SBS hebben ze tijdelijk heel veel meer geld verdiend. Dat zal ongetwijfeld een lucratief contract geweest zijn. Maar nu zit je weer gewoon, ja, straks thuis. Want ja, je bent nu nog even in de ochtend te zien. Maar dat zal waarschijnlijk ook wel op enig moment eindigen. En dan is het maar hopen dat ze je bij RTL terug willen. Of dat de NOS ineens op zoek is naar een nieuw gezicht. Maar dat is nog maar helemaal te bezien. Dat valt nog maar te betwijfelen of dat het geval is. En anders betekent het gewoon dat je iets anders moet gaan doen. En dan denk ik toch van, ja, dit was niet zo'n slimme overstap. Dus meer geld verdienen lijkt fijn. Op korte termijn is dat ook zeker fijn. Maar denk echt aan de lange termijn gevolgen voor je carrière. En dat hebben deze twee mensen niet gedaan.
Ja.
Derde wat je eruit kan trekken voor les is dat heel veel stappen zijn een paar jaar geleden gezet om van SBS een soort van tweede RTL 4 te maken. Hè. Dus hebben veel RTL-gezichten overgenomen. Ja. Wendy van Dijk, Gordon, Linda de Mol, Johnny de Mol ook inderdaad. En er werden ook programma's overgenomen zoals Dance, Dance, Dance en It Takes Two. Maar eigenlijk niks daarvan was een succes. Misschien het enige wat wel een succes was als Linda de Mol en Miljoenenjacht en dat scoorde altijd. Maar Linda de Mol heeft ook later problemen gekregen. En eigenlijk Five Live scoorde bijvoorbeeld niet. Heel veel van die andere dingen die scoorden ook niet. Eigenlijk die overstappen zijn allemaal geen succes geweest. En nu ook inderdaad Amara en Dennis. Want die gingen eigenlijk het RTL weer bij SBS maken. Zelfs de studio van de nieuwe, de moderne studio van SBS. Die leek een beetje op de studio van RTL. Dat werkte allemaal niet. Dus dit is eigenlijk een teken van dat hele project om van SBS een tweede RTL 4 te maken. Is echt mislukt. En ik denk heel eerlijk gezegd dat je dat ook wel een klein beetje van tevoren had zien aankomen. Want wat RTL 4 succesvol destijds maakte, dat was ook wel een soort van, ja, iets wat op zijn retour was. Hè? Iets wat een paar jaar geleden succesvol was, gaat niet over een paar jaar vaak succesvol zijn. Je moet juist innoveren. Ik denk dat John de Mol er beter aan had gedaan om destijds een eigen identiteit voor zijn zender te creëren. In plaats van er een tweede RTL 4 van te maken. En die eigen identiteit hebben ze in zekere zin nu wel. Het is heel erg rondom de Meilandjes en Vandaag Inside gebouwd. Maar ja, dat betekent dat die hele oude RTL 4 inboedel ook niet meer zo nodig is om successen te behalen.
Duidelijk.
Dus dat zegt het allemaal inderdaad, ja.
Ja. En dat allemaal naar aanleiding van het weer.
Allemaal naar aanleiding van het weer, ja. Ja, klopt, ja. Ja. Oké, straks gaan we het hebben over de bizarre mediadynamiek rondom Khadija Ariep en het Hofman-rapport. Maar
eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
Nou, we zitten in verkiezingstijd, Lars. En dat betekent dat het ook wel goed is om een verkiezingstune eruit te halen. En ik heb een van de meest merkwaardige verkiezingstunes gekozen die de NOS ooit heeft gehad. Het is de verkiezingstune uit 2015. Dat was destijds een jaar waarin provinciale statenverkiezingen zijn gehouden. En ik heb nooit kunnen begrijpen waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Want ze hebben de tune gepakt van een destijds populaire serie op Netflix, namelijk House of Cards. En die tune hebben ze door hun huiscomponist, dat is een man die de artiestennaam Cable Juice draagt. Ze hebben hem laten, ja, opnieuw laten maken, zeg maar. En daar is zo dadelijk de tune die we gaan horen uitgekomen. Ken je House of Cards nog? Uiteraard. Want jij hebt hem gezien.
Tuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, cynische serie, toch?
Ja, met een glansrol voor Kevin Spacey natuurlijk.
Ja, zeker, zeker. Hij was president Frank Underwood. Hele cynische serie, want ja, Frank Underwood doet eigenlijk alles om aan de macht te komen. Inclusief, kleine spoiler, maar het ombrengen van meerdere mensen, zeg maar. Hij schuwt echt helemaal niks.
Nee.
Maar het is een hele cynische kijk op de politiek. Ik vond het een vermakelijke serie, maar ik vond het echt bizar dat de NOS de tune van dat programma uitzocht om uiteindelijk hun verkiezingstune te zijn. Dus ja, ik denk dat is toch niet helemaal verkiezingen zouden moeten zijn. Het zou niet zo cynisch moeten zijn.
Het is dus framing, Victor. Het is framing.
Ja, nou ja, weet je wel. Ja. Ja. Maar goed, laten we luisteren naar de tune. Want het is dus een remake van de House of Cards tune door de NOS huiscomponist.
Niet de vooruitgang, dit. Elke sol is eruit gesloopt.
Ja. Ja. Ik vond ook de oorspronkelijke versie aanzienlijk beter. Die duurt ook aanzienlijk langer. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom ze die niet wilden gebruiken. Ik ben ook heel benieuwd of ze de rechten daarvan wel hebben, eerlijk gezegd. Het zal wel, maar ik vond het wel vreemd.
Er zijn overigens wel vaker gekke dingen gebeurd rondom de verkiezingen met muziek. Ik moest direct denken aan 2018. Toen was er een VVD-congres en toen was Rutte klaar met speechen. En op een gegeven moment kwam ook in Nederland de trend, dat is overgewaaid natuurlijk uit Amerika, dat na afloop van een speech direct een lekker nummer gespeeld moet worden. En bij Obama is dat signed, sealed, delivered, hè, want dat heeft een lekker klapritme. Maar Rutte, die was kennelijk ook op zoek met de VVD naar een goed nummer. En op dat moment was Coldplay heel populair. Eigenlijk nog steeds, maar toen zeker. Dus dachten ze, weet je wat? We gaan gewoon Coldplay gaan we afspelen direct na afloop van de speech van Rutte. En ja, ik zat naar die tekst te luisteren. Wat zat erin? Never an honest word. That's when I used to rule the world.
Goed naar de tekst luisteren.
Ja, ik zou dat de VVD toch niet adviseren, zeg maar. Als je toch al een geloofwaardigheidsprobleem hebt als het gaat om eerlijkheid, dan moet je misschien niet dat soort teksten gaan afspelen. Maar
ja, ook Amerikaanse politici hebben wel eens die fout gemaakt. Ja, je moet zorgvuldig naar de tekst luisteren. Dat is wel de les die je eruit kan trekken, ja. Oké, tot zover inderdaad de muziek. Laten we het hebben over Khadija Ariep. Want deze week is natuurlijk in het nieuws gekomen de samenvatting van het Hofman-rapport is in het nieuws gekomen. Jij bent erin gedoken, Lars. Ja. Jij hebt wat dingen weten te achterhalen die volgens mij nog niet elders zijn besproken, die volgens mij ook nog niet bekend zijn bij mensen, maar die wel laten zien waarom Khadija Ariep steeds wint in deze mediadynamiek. Want dat moet je haar wel nageven. Ze heeft de sympathie van heel veel mensen. Om eerlijk te zijn heeft ze denk ik ook wel mijn sympathie. Maar jij denkt van daar zit een hele slimme mediadynamiek achter die zij in ieder geval goed weet te bespelen.
Ja. Ja, een paar dingen spelen hier, denk ik. Wat heel erg in haar voordeel werkt, is dat het een hele gepolariseerde discussie is. Het is een beetje alsof Ajax en Feyenoord supporters met elkaar discussiëren in het debat. Niemand luistert nog naar elkaar. Iedereen stopt zijn vingers in zijn oren en sluit zich op in zijn bubbel. Zelfs journalisten lijken een beetje in die bubbel te zitten. Van je bent of voor of je bent tegen Ariep en er is geen tussenweg. En ik denk dat haar heel erg helpt, omdat je zag bijvoorbeeld deze week dat er een ongelooflijk warrige samenvatting van Hofman naar buiten werd gebracht. En het probleem met zo'n warrige samenvatting is dat iedereen het op zijn eigen manier gaat interpreteren.
Ja.
En als je het op de ene manier interpreteert,
het is alleen maar een kwestie van stemverheffing, waar maken we ons druk om? Dat was de conclusie in ieder geval van sommigen. Ik heb hem niet gelezen, maar dat was in ieder geval wat sommigen eruit haalden.
Als je hem goed las, dan stond er wel degelijk meer in. Hè. Er stond er bijvoorbeeld ook in dat Ariep zich structureel voordeed als de baas van de ambtelijke organisatie, terwijl ze dat niet was. Dat ze ambtenaren uitsloot van besprekingen waar ze eigenlijk bij hoorden te zijn. Dat ze kritische ambtenaren negeerde.
Ja.
En dat warrige rapport, dat heeft daar heel erg geholpen. Zeker omdat de situatie in de samenleving al zo ongelooflijk gepolariseerd was.
Ja, exact. Iedereen voelt de neiging om inderdaad een kant te kiezen. En dan ben je geneigd om inderdaad de feiten, zeker als ze multi-interpretabel zijn, te interpreteren in het voordeel van welk kamp jij zit. Ja. Dus dat is waarom die nuance verloren gaat. Maar er speelt natuurlijk ook meer hier, hè? Want Ik denk ook een van de dingen die jij tegen mij zei van de week is van een van de voordelen die Ariep heeft, is dat zij een verhaal heeft wat veel makkelijker te begrijpen is dan het verhaal van Bergkamp.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat altijd helpt in het maatschappelijk debat. Ja. Een makkelijk te begrijpen verhaal.
Ja, en niet alleen makkelijk te begrijpen, zelfs een heel consistent verhaal. Want ik vond het aardig om eens terug te kijken naar wat vanaf dag 1 het verhaal is geweest van Khadija Ariep. En dan blijkt ook wel dat ze een geweldige communicator is. Op een gegeven moment had je dat in de avond NRC naar buiten bracht dat er een onderzoek naar haar werd gedaan.
Ja.
En dan moet je natuurlijk snel schakelen. En de meeste dingen zou je eerst een week willen overleggen met een adviseur. Of je probeert allerlei dingen uit te werken. Zij had die tijd niet. Ze werd direct geïnterviewd op het Algemeen Dagblad, De Telegraaf. En wat was haar verhaal toen? Ik krijg hier een dolk in mijn rug van Vera Bergkamp. Tegen De Telegraaf zegt ze, ik word voor de bus gegooid. En de volgende ochtend vertelt ze aan alle media die het maar willen horen, dit is een schijnonderzoek. En als je nou het afgelopen jaar terug gaat kijken, dan zie je gewoon dat een jaar lang dit het verhaal is geweest, wat niet alleen heel consistent is, maar ook nog heel makkelijk te begrijpen. Ik wil het straks even afzetten tegen het verhaal van Bergkamp, maar dit is een verhaal wat makkelijk is om te begrijpen.
Een strijd tussen twee politieke kopstukken, de oude Kamervoorzitter en de nieuwe Kamervoorzitter, die een andere stijl hebben ook. Dus dat is al een soort van natuurlijke clash die daaruit voortkomt.
Ja, terwijl als je het inhoudelijk afbelt, dan zij zegt bijvoorbeeld dat Vera Bergkamp de kwade genius zou zijn hier in dit verhaal. Ik heb het afgelopen jaar op geen enkel moment ook maar één motief gehoord waarom een toen al impopulaire voorzitter haar populaire voorganger zou aanvallen in het maatschappelijk debat. He, waarom zou ze dat doen?
Ja, fair enough. Er is geen motief verteld in ieder geval aan ons. Ik zit ook te denken van wat het motief zou kunnen zijn. Maar dan moet ik het er echt bij gaan bedenken. Het is niet helemaal duidelijk in ieder geval wat het motief van Bergkamp is.
En daar past natuurlijk ook bij dat dit was een unaniem besluit van het presidium. Zoals alle belangrijke besluiten unaniem zijn geweest door het presidium. En daar zitten heel veel partijen in. 7 verschillende partijen zitten daar verder nog in. Ja, ik geloof niet dat een zwakke voorzitter, Martin Bosma van de PVV, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, al die anderen destijds al aan een lijntje had. Dus als je er even op doordenkt, is het eigenlijk helemaal niet zo'n geloofwaardig verhaal. Maar de simpele versie wil je gewoon direct geloven. En dat speelt wel met meer dingen. Zij zegt, de Kamer had mij gevraagd om het ambtenarenapparaat te hervormen. Natuurlijk vinden ze dat niet leuk. Nou, als je echt naar de tekst van de motie gaat kijken waar ze naar verwijst, van Helma Nepperes, dan zie je dat eigenlijk dat helemaal niet in die motie staat. Het is een oproep juist aan het nieuwe management van de Tweede Kamer. Maar wie leest nou de precieze formulering van een motie? Ja, bijna niemand. Zeker in het maatschappelijk debat doen de meeste mensen dat niet. Dus dan zie je steeds dat de simpele versie voelt intuïtief waaraan, is consistent, je wil hem geloven, ook al zitten daar echt inhoudelijke problemen bij. En ik denk dat dat voor een deel verklaart waarom dit verhaal zo krachtig overkomt in het maatschappelijk debat.
Ik denk dat dat overigens een veralgemeniseerbare les is. Degene met het simpelste verhaal is vaak degene die wint in het maatschappelijk debat.
Ja, en als we dan kijken naar wat Vera Bergkamp daar tegenover zetten, dan zagen we een heel inhoudelijk verhaal. Maar eigenlijk, zij zat in een presidium dat bestaat uit lafaards, vind ik. Want kijk, je hebt dus eigenlijk, is de werkelijkheid dat het presidium besluit tot een onderzoek. Ariep zegt, nee, Bergkamp, dat is de grote vijand. Dan zou je verwachten dat op enig moment dan het presidium naar voren stapt en zegt, nee, dit is niet Bergkamp, dit is het hele presidium.
Nee, je zou zelfs kunnen denken dat er niet een persconferentie door Vera Bergkamp alleen wordt gegeven, maar dat bijvoorbeeld Vera Bergkamp achter een katheder staat en het hele presidium achter haar gaat staan om duidelijk te maken dat ze dit allemaal hebben besloten. Maar dat moment is er nooit gekomen, omdat het presidium feitelijk zich daar niet over heeft uitgesproken. In ieder geval intern wel, maar extern dus niet.
En ook in andere interviews, zelfs als je dus niet die gezamenlijke persconferentie geeft, dan kan ik me nog voorstellen dat andere leden van het presidium zich wel actief mengen in het maatschappelijk debat. Als ze zien dat hier hun voorzitter onterecht wordt aangevallen. Niemand heeft dat gedaan. Iedereen wist niet hoe snel ze moesten duiken. Van wat ik begrijp speelt daar ook dat een deel van het huidige presidium eigenlijk dolgraag na de verkiezingen de volgende voorzitter wil worden. Stel jij bent een Tom van der Lee, ik noem maar een naam van GroenLinks. Na de verkiezingen wil jij graag de nieuwe voorzitter worden van de Tweede Kamer. Zou jij je dan actief mengen in dit conflict?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dat is alleen maar een manier om je natuurlijk kwetsbaar te maken. In dit gepolariseerde debat betekent het dat je meteen direct heel veel tegenstanders hebt.
Ja, precies. En Henk Nijboer, die stemde dus voor dit onderzoek, werd vervolgens ook persoonlijk aangevallen door Khadija Ariep. En hij wist niet hoe snel hij zich uit het presidium moest terugtrekken toen hij werd aangevallen. Want hij had helemaal geen zin in die strijd met een hele populaire Khadija Ariep. Dus ik denk dat daardoor wel, zeker in het beeld, alles wat Vera Bergkamp zei, dat bevestigde eigenlijk gewoon het frame van Khadija Ariep, namelijk dit is een strijd tussen Ariep en Bergkamp. Ja, en daar heeft het presidium, denk ik, ook Bergkamp in de steek gelaten.
Ja, exact. Dus je zou eigenlijk de andere framing, de alternatieve framing, in een alternatief universum die zou zijn geweest. Het is de hele Tweede Kamer die unaniem tegenover Khadija Ariep staat. En dat is natuurlijk voor Khadija Ariep geen goede framing.
Nee. Andere observatie. Wat was eigenlijk het doel van de hele strategie van Geert-Jan en Carrie Knoops? Want dat werden de advocaten. In augustus huurde Khadija Ariep hen in als haar advocaten. Het kwam in ieder geval naar buiten in augustus. Toen had ze eerst dat optreden bij Zomergasten, waarbij eerst Nederland zich 3 uur lang kon laven aan de charmes van Ariep. En de volgende ochtend werd naar buiten gebracht, maar ze slaat van zich af. En ze heeft ook advocaten heeft ze ingesteld. PR-technisch geen toeval natuurlijk, hè? Dus dat samenviel. Maar ik vroeg me wel af van waarom zijn ze bij die twee terechtgekomen? En toen kwam ik een interessant boek tegen. Want Geert-Jan Knoops die heeft toevallig het nawoord geschreven in een boek over wat dan de deugindustrie wordt genoemd. Hè? Dus de industrie die onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag. En daar kwam je wel met een grappig advies. Kort gezegd zegt hij, werk nooit mee aan een onderzoek. Want alles wat je zegt, dat kan en zal tegen je worden gebruikt. Werk nooit mee.
Als ik dat hoor, dan denk ik direct aan de mediastrategie van Ariep. Want die heeft natuurlijk ook niet meegewerkt aan het onderzoek. Vanaf het begin af aan niet.
Nee, dan snap je ook wat dat ze daar terecht zijn gekomen. Geert-Jan Knoops is natuurlijk ook een straatvechter. Hè? Dus hij kijkt zo sympathiek met zijn pretoogjes. Maar in de rechtszaal is het echt wel een straatvechter. Dat blijkt voor een deel wel. Omdat er direct ook gewoon twee procedures werden gestart. En ik vroeg me wel af van wat was nou het doel van die procedures? Want op een gegeven moment speelde die ook een rol in het maatschappelijk debat. Want Ariep zei van wacht nou met het publiceren van dat onderzoek totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar daar is wat fascinerends aan. Want ze wilden dus aan de ene kant voorkomen dat dat rapport naar buiten zou komen. Maar ze wilden het ook heel snel doen. En vervolgens spanden ze een bodemprocedure aan. Nou ja, Victor, ik hoef jou niet uit te leggen dat een bodemprocedure gaat in Nederland niet snel.
Nee, het kan maanden duren inderdaad. Als je iets snels voor elkaar wil krijgen, dan moet je een kort geding aanspannen.
Precies, en dat was ook de uitspraak van de rechter tot 2 keer toe in het tussenvonnis. Start nou in hemelsnaam een kort geding. Dat werd nooit gedaan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat niet is gedaan, omdat er best misschien een kleine kans was dat ze daar gewonnen zou hebben. Maar ze gebruikten die procedures volgens mij uiteindelijk, of wilden die procedures gebruiken om te voorkomen dat er heel snel zou gebeuren. Ze wilden het gewoon vertragen. Want als je weet dat dit gewoon een half jaar gaat duren voordat je daar een uitspraak aan hebt, dan is eigenlijk je doel om te zorgen dat dit zo lang mogelijk wordt uitgesteld. En er is een hele voor de hand liggende reden om dat te doen. Zij wilden dat een nieuw presidium hiernaar zou kijken na deze verkiezingen. En ik denk dat ze ook wel hoopten van als er een nieuw presidium zit, dat helemaal geen zin heeft in gedoe. Nou, dan is de kans wel groter dat die anders beslist. Dus het doel van de juridische procedures was waarschijnlijk niet om ze te winnen, maar gewoon om tijd te winnen.
Ja, exact. Ja, na de verkiezingen inderdaad. Het is heel makkelijk voorstelbaar dat een nieuw presidium zegt van jongens, we hebben geen zin in gedoe, bygones, be bygones. Laten we gewoon vooruitkijken en dit achter ons laten.
Ja. Misschien een laatste observatie. Hoe vaak heb jij een onderzoek gelezen, Victor, waarbij totaal onbekend was wie dat onderzoek nou eigenlijk heeft gedaan?
Ja, het vond ik interessant inderdaad. Ja dat ik heb geen idee. Volgens mij, ik vond het heel vreemd. Waarom zou je als onderzoekers inderdaad anoniem willen blijven? Ik kan me niet herinneren dat ooit eerder is gebeurd, nee.
Want ik zat alle stukken door te kijken. Ik las de samenvatting. Ik las op een gegeven moment is er ook een bijlage van de gedelegeerd opdrachtgevers. En die beschrijven op een gegeven moment de profielen, globaal gezien, van de 3 onderzoekers. Net vaag genoeg dat je eigenlijk niet op de website van Hofman kan controleren wie dat nou eigenlijk gedaan hebben. Maar ze doen alles om de namen van de onderzoekers geheim te houden.
Ja.
En toen dacht ik, het is best bizar. Ik kon een paar verklaringen bedenken. Het maatschappelijk debat is inmiddels dusdanig verziekt dat ze gewoon echt bang waren voor repercussies.
Ja, dus dat die mensen dan misschien aangevallen zouden worden op Twitter en dat soort dingen. Of in talkshows misschien ook. Ja.
En B, de tweede, toch wel ook weer de juridische intimidatie door Knoops en Knoops. Want wat ze inmiddels wel hebben laten zien is dat ze er niet voor terugschrikken om iedereen en zijn moeder persoonlijk aan te klagen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de gedelegeerde opdrachtgevers, de 3 hoogleraren. Die werden gewoon echt persoonlijk aangeklaagd nog even in de rechtszaal. Misschien hebben ze om die reden ervoor gekozen. Het draagt volgens mij niet echt bij aan de geloofwaardigheid van het rapport dat we niet eens kunnen controleren wat de credentials zijn van degene die het onderzoek hebben gedaan. Het laat wel zien ja, in wat voor omgeving dit allemaal zich afspeelt.
Want ook de melders zijn natuurlijk nog steeds anoniem. Hè. Daar waren ook wel mensen die daar vraagtekens bij zetten. Want in het begin snap je misschien dat ze anoniem willen blijven, omdat Khadija Ariep nog eventueel als Kamerlid zou kunnen zorgen voor repercussies. Maar ja, ze is natuurlijk ook geen Kamerlid meer. Dus waarom moeten die melders nog steeds anoniem zijn, zou je kunnen beargumenteren. Ja. Maar dat draagt bij aan een soort van, hier is iets niet helemaal in orde. De melders zijn anoniem, de onderzoekers zijn anoniem. Het is niet een heel positief beeld inderdaad, nee.
Nee, maar dat maakt het denk ik wel mogelijk. Al die dingen die dan niet helemaal duidelijk zijn, genuanceerd liggen of net wat warrig zijn omschreven in zo'n samenvatting, dat verhaal wat Ariep vanaf dag 1 heeft verteld, dat dus steeds dominant is gebleven in het maatschappelijk debat. En ik hoop dat je hiermee ook wel ziet hoe dat dan gebeurd is.
Het is interessant om die nuance inderdaad te krijgen. Ik moet eerlijk zeggen dat voor Ariep als communicator heb ik ook heel veel meer waardering gekregen. Dat doet ze inderdaad echt heel erg slim, inderdaad. Ja.
Ja.
Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik aan Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikaanlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week, die komt van Kai.
En hij schrijft, Havik en Lars, vandaag zag ik sterreclames op de homepage van de NOS. En niet zomaar reclames, maar politieke. Ik was daar best verbaasd over. Ik dacht dat ster puur bedoeld was voor tussen de tv- en radioprogramma's door. Ik vind het nogal ongepast dat de ster op een neutraal en publiek nieuwsplatform reclame toont. Laat staan propaganda. Hij heeft zelfs 2 voorbeelden meegestuurd. Hoe kijken jullie hiernaar? Goed, Kai.
Ja, ik vond het interessant, eerlijk gezegd. Want ik heb het dus even uitgezocht hierbij. Want inderdaad, hij laat gewoon screenshots zien dat je de NOS homepage ziet. En je kunt hem overigens ook openen als je geen adblocker hebt. Dan zie je vaak inderdaad een blokje, een grijs blokje. En dan staat er een sterreclame. En vaak in deze tijd is dat van een politieke partij. Dus hij heeft voorbeelden van zowel D66 als JA21 doorgestuurd. Wat is nou het geval? Nou, je kunt inderdaad online advertenties inkopen bij de ster. Dat zijn advertenties die inderdaad te zien zijn op de homepagina van de NOS. Een heel goed belezen nieuwssite, hoef ik er eigenlijk natuurlijk niet bij te zeggen. Maar ook op NPO Start. Dus dan krijg je een pre-roll. Als je een programma terugkijkt, bijvoorbeeld de avondshow van Arjen Lubach, dan zie je daarvoor 1 of 2 reclames. Daar kan je ook op adverteren. Ook in de app van de slimste mens kun je adverteren volgens de ster. Dus op verschillende plaatsen. Maar niet iedereen kan adverteren. Dus je kunt niet adverteren voor commerciële doeleinden als je een commerciële partij bent. Er kan alleen maar geadverteerd worden voor zogenaamd algemeen nut. En dat definieert de ster als instelling met een wetenschappelijk, cultureel, godsdienstig, levensbeschouwelijk, politiek of liefdadig karakter die een CBF-keurmerk of een ambi-status hebben. Nou, dat betekent dus dat je niet mag adverteren voor Drift of voor Appelsientje, nee. Maar dat betekent wel dat je als politieke partij mag adverteren voor de verkiezingen. Het wordt wel aangegeven als sterreclames, dus het wordt wel een duidelijk onderscheid gemaakt dat het niet dus redactioneel is. Dat doen ze wel, maar ja, je kunt ook reclames zien van bijvoorbeeld de Omgevingswet. De Rijksoverheid maakt reclame voor een website over de Omgevingswet. Nou, dat is typisch iets wat je daar kunt terugzien in dat soort blokken. Ik dacht toen ik dit uitzocht, ik wist dit ook niet. Maar ik dacht wel bij mezelf, dit is toch een gouden kans voor politieke partijen. Je kunt prominent, groot op de homepage van de NOS te zien zijn met jouw advertentie. Eerlijk gezegd, ik denk dat het niet verschrikkelijk duur is. Want je hoeft niet te concurreren met allerlei grote bedrijven zoals Unilever die massaal hele dure reclameplekken inkopen. Alleen maar met wetenschappelijke en culturele instellingen moet je concurreren. Ja, het zal waarschijnlijk een vrij goed te betalen plek zijn. En ik denk bij mezelf, nogmaals, het is de homepage van de NOS. Dit is de nummer 1 plaats waar je wat mij betreft zou willen adverteren. Dus ja, ik zou het wel weten als ik een politieke partij was. Ik zou zo snel mogelijk daar steradvertenties in kopen.
Ja, ik word de laatste tijd echt doodgegooid met advertenties van Volt. Echt ongelooflijk hoe vaak. Ik kan die Laurens Dassen gewoon echt niet meer zien. Ik ben het zat dat voor elk filmpje dat ik bekijk bij NOS.nl dat daar een advertentie komt van Volt. En als er dan 1 keer niet een advertentie komt van Volt, dan komt er altijd een advertentie van de VPRO.
Die zichzelf die zie ik ook heel vaak
profileert als breinvoer.
Ja, ik Volt krijg ik dus minder. Dus misschien hebben ze ergens ons geprofiled of zo. Dat ze denken dat ik misschien niet helemaal een kandidaat ben om op Volt te stemmen. Maar de VPRO, die zie ik inderdaad ook heel vaak voorbij komen, ja. Ja.
Maar het is interessant. Ik weet niet of we de vraag hebben beantwoord over. Zodat we hebben eigenlijk vooral een tip gegeven aan politieke partijen. Kai, die had er een probleem mee dat dit gebeurt. Ja.
Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen dat hij het een probleem vindt. Tegelijkertijd voor mij is het belangrijkste dat het echt goed aangegeven is dat het uiteindelijk reclame is. Dat onderscheid tussen redactionele content en commerciële content, die moet duidelijk zijn. Voor mij was dat voldoende duidelijk. Ja. Dus dan heb ik er niet een heel groot probleem mee. Tweede is wat ik zou zeggen, het moet niet in hele grote mate zijn. Dus als het te veel is, dan zou ik het ook problematisch vinden. Maar ja, ik vind het relatief meevallen. Maar goed, ik heb er minder groot, maar misschien Kai wel. Dat kan natuurlijk anders zijn. Dank in ieder geval Kai voor je vraag. Vraag@vikandlars.gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. En dan nog even een tease, Lars.
Ja, want maandag is het zover. Maandag zijn de Dutch Podcast Awards en wij zijn dus genomineerd. En vanaf 8:00 op maandag weten we of we gewonnen hebben, of iets later waarschijnlijk. En je kunt het live ook volgen. Als je gaat naar podcastawards.nl, dan kun je live meekijken met de stream. En we hebben in ieder geval al van de organisatie begrepen dat wij geïnterviewd worden.
Want wij zijn natuurlijk zo sympathiek. Wij zijn gewoon twee jongens die een podcast uitgeven in eigen beheer. We doen het allemaal zelf. Geen groot bedrijf achter ons. Wij zijn gewoon twee hele sympathieke mensen. Dus daarom worden we geïnterviewd.
Ik dacht wel van, hoe moeten we dit interpreteren? Want misschien weten ze de uitslag al. En willen ze vooral mensen die niet gewonnen hebben nog even interviewen in de zaal?
Oh, dit is niet goed. Nee, daar had ik nog niet over nagedacht. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou ja, goed. Het wordt spannend. Aanstaande maandag weten we het dus, de livestream. We zullen ook even de show notes zetten. Dan kan je de linken. Mocht je het interessant vinden, om welke reden ook. Misschien ook helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat je totaal niet interessant vindt. Maar mocht je het wel interessant vinden, dan kan je het in ieder geval volgen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je het een leuke podcast vindt, dan kun je ook op volgen klikken. En direct een recensie schrijven in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.